Ik heb in de afgelopen periode stilgestaan bij de vrucht van de geest en de verschillende aspecten daarvan. En ik had dit plaatje, ik hoop dat het nu al werkt, heb je het, de vrucht van de geest staan. En daar, ik wil nu stilstaan bij de liefde, ook deze, over liefde gesproken. Sorry Ietje, als jij nou volgende keer een foto naar me stuurt. Als jij nou zorgt dat we een foto hebben van jouw kleinkind, dan zetten we hem er ook op. Als we het hebben over liefde, nou, dit is onbaatzuchtige liefde. Hè? Want dat is de liefde van een moeder voor een kind, de liefde van een oma voor een kleinkind, de liefde van een overgrootmoeder voor een achterkleinkind, weten we nu ook. En ook al is ze stout. Ja, ik heb het nu niet over de moeder, maar over de oma. Die kan dat ook wel zijn, maar ook al is het kind stout of doet ze dingen die eigenlijk niet mogen, die liefde verandert daardoor niet. Dus het is een liefde die eigenlijk niet eens beantwoord hoeft te worden. Dat is eigenlijk heel bijzonder, hè, die liefde. Daar gaan we het ook vandaag over hebben. En ik heb vorige keer laten zien, dit zijn al die aspecten van de geest, maar eigenlijk is het allemaal met elkaar verbonden door de liefde. Jezus die heeft ook laten zien dat alle wetten en profetieën in het Oude Testament, dus dan hebben we het over ongeveer de helft van de Bijbel, dat dat wordt samengevat in twee opdrachten, namelijk om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. En dat staat in Matteüs. Daar vroeg een schriftgeleerde vroeg aan Jezus, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes? En toen zei Jezus tegen hen, deze, houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo belangrijk is, is deze. Houd net zoveel van je broeders, in een andere vertaling staat je naaste, als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten. Dus de hele wet van Mozes en alles wat de profeten hebben geschreven, hebben te maken eigenlijk met deze twee wetten. En ook Paulus die laat het zien, in zijn brief aan de Romeinen, daar zegt hij, zorg ervoor dat je bij niemand schulden maakt. De enige schuld die je aan andere mensen hebt, is het geven van liefde. Ik bedoel dat je van alle mensen moet houden. Want als je van de andere mensen houdt, heb je gedaan wat de wet van God vraagt. Want de wetten, wees niet ontrouw aan je man of vrouw, dood niemand, steel niet, beschuldig niemand van iets wat niet waar is, wees niet jaloers, dat zijn komt uit de 10 geboden, hè. En al Gods andere wetten kun je samenvatten met de volgende woorden, houd net zoveel van je medemensen als van jezelf. De liefde doet niemand kwaad. Dus als je van de mensen houdt, heb je gedaan wat Gods wet van je vraagt. Nou, dat is toch heel duidelijk, hè? Dus eigenlijk staat ook hier dat de 10 geboden, maar niet alleen de 10 geboden, maar al die andere wetten, die worden vervuld door van je medemensen te houden. Nou, kunnen we de rest eigenlijk wel. En zoals het er zo staat geschreven, hè, dan is het de gebiedende wijs. Dus het is eigenlijk een opdracht aan je om van de anderen te houden. Iets wat je moet doen. Maar ik hoop dat ik in de afgelopen weken heb laten zien dat wanneer de Heilige Geest in je woont, als die verbonden is met jouw geest, die vrucht, en we hebben net gezien, een onderdeel van die vrucht van de geest is de liefde, dat dat dan vanzelf tot ontwikkeling zal komen. Want we hebben dit gelezen ook in Hebreeën. Oh, wacht even, deze. Daar staat, maar het nieuwe verbond, komt dit uit Jeremia, dus dit is eigenlijk een profeet die dit heeft uitgesproken. Maar het nieuwe verbond, dat is het verbond wat God met ons heeft gesloten, dat ik zal sluiten, zal anders zijn. Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie ik ben, want iedereen van hoog tot laag zal mij kennen en ik zal al hun ongehoorzaamheid vergeven, ik zal er zelfs niet meer aan denken. Het is dus niet meer een wet in steen, of in deze tijd zou je moeten zeggen, het is niet meer een wet op papier, maar het is een wet die in je hart geschreven is. En als die in je hart geschreven is, dan is het dus iets wat deel is van jezelf. Dan is het helemaal niet moeilijk om dat niet uit te voeren. Nou ja, als ik heel eerlijk ben en ik kijk naar die 10 geboden en ik zie daar bijvoorbeeld, je zult niet doodslaan, dan is dat een wet die echt wel in mijn hart beschreven is. Ik heb geen enkele behoefte om iemand dood te slaan. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor stelen. Ik heb geen enkele behoefte om spullen van een ander te stelen. Waarom zou ik dat doen? Dus die wet die heeft altijd al in me gelegen. Maar de Heilige Geest legt ook de liefde voor andere mensen, legt die ook in je hart. Als ik het heb over die vrucht van de geest, dan moet ik eigenlijk, maar dat komt eigenlijk door de afgelopen weken, moet ik eigenlijk hier aan denken. Deze boom die staat bij ons, dat is ons huis. En deze boom, dat is een kastanjeboom. Die, heel goed, dat herken jij zo. Die staat bij ons in de tuin en de afgelopen weken heeft het flink gewaaid. En dan komen alle kastanjes naar beneden. Ik denk dat we wel een container vol hebben met kastanjes. We hebben de aanhangwagen van Martijn buiten staan. Daar hebben we het allemaal opgegooid. Nu komen er steeds kinderen langs die kastanjes zoeken. Dat is wel heel gezellig eigenlijk. Die boom is waarschijnlijk meer dan 60 jaar oud. Want jij weet niet beter als dat hier stond. En die kastanjes die komen er maar gewoon uitvallen. Het is trouwens best wel gevaarlijk. Soms heb je het idee dat je met een helm moet lopen, want ze komen er keihard naar beneden. Maar wat is nou het bijzondere van die boom? Wij doen er helemaal niks aan. We geven hem zelfs geen water. Hij heeft heel veel wortels zelf gemaakt. En zonder dat wij er ook maar iets voor doen. Dit is het voorjaar, hè? Je ziet nog een paar van die kaarsen er zitten. Zonder dat wij er maar iets voor doen, dan komen al die kastanjes tevoorschijn. Dus ontwikkelt die vrucht van die kastanjeboom, die ontwikkelt zich vanzelf. En wij moeten echt een beetje uitkijken dat ze niet in de aarde vallen, want dan ontstaan daar allemaal kleine leuke kastanjeboompjes. Maar die wortelen heel snel en je krijgt ze er haast niet meer uit. Dus je ziet, als we het hebben over ontwikkeling van een vrucht, dat is iets wat heel ongemerkt eigenlijk plaatsvindt. Maar het gaat wel, het gebeurt gewoon. En zo is het dus eigenlijk ook als jij met jouw geest verbonden bent aan de Heilige Geest. Dan zal die geest, die vrucht van de geest, al die aspecten ervan, die zal zich geleidelijk aan vanzelf in je ontwikkelen. De Bijbel die bevat ook wel hele mooie voorbeelden van hoe die onbaatzuchtige liefde nou eigenlijk functioneert. Ja, het grootste voorbeeld, ja, dat is natuurlijk Jezus. Jezus is het voorbeeld van onbaatzuchtige liefde. Hij was bereid zelfs om zijn leven te geven, terwijl hij mij eigenlijk niet eens ooit ontmoet heeft. Ik heb hem nooit gedacht kunnen zeggen, maar hij heeft zelfs voor mij heeft hij zijn leven gegeven. Als losprijs, zodat wij eeuwig leven kunnen hebben. Het staat ook in Romeinen, hè? Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan. Het is wel heel bijzonder als iemand zijn leven wil geven om een goed mens te redden. Misschien heeft iemand daar nog de moed voor. Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog slechte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel hij van ons houdt. Wij waren mensen die hem niet volgde en toch was Jezus bereid om zijn leven voor ons te geven. Ik heb nog wel een mooi verhaal gevonden in de Bijbel, waar het eigenlijk iets laat zien van die onbaatzuchtige liefde. En dat is het verhaal over Naomi. Naomi die woonde in Israël met haar gezin, een man en twee kinderen. En ze moest vluchten vanwege de honger. Er was hongersnood in het land en ze vluchtte naar Moab. En Moab, dat is eigenlijk wat nu Jordanië heet. Het ligt rechts van Israël, aan de rechterkant van de Dode Zee, lag Moab destijds. En ze heeft er 10 jaar gewoond. Maar tijdens die 10 jaar hebben haar twee zoons, die zijn getrouwd, hebben een Moabitische vrouw gevonden, allebei. Maar in die periode van 10 jaar sterft haar man en sterven uiteindelijk ook haar twee zoons. Dus zij woont daar nog met haar twee schoondochters. En dan besluit ze om terug te keren naar Israël, omdat ze daar nog familie heeft. En ze neemt dus afscheid van haar schoondochters, want dat zijn Moabitische. Dus, en ze gunt die schoondochters dat ze een nieuw leven opbouwen. Dus ze zegt tegen hen, en dat niet 1 keer, maar meerdere malen, ga terug naar je eigen familie. En ik gun jullie dat het goed gaat met jullie. En dan gebeurt het volgende. Het staat in Rut. Toen nam Orpa, dat is een van die schoondochters, afscheid van Naomi. Maar Rut bleef Naomi vasthouden. Naomi zei tegen Rut, kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar goden. Ga nu maar met haar mee. Maar Rut antwoordde, vraag me alsjeblieft niet om je in de steek te laten. Want waar jij heen gaat, zal ik heen gaan. En waar jij zal slapen, zal ik slapen. Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. Waar jij sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Ik zweer bij de Heer dat alleen de dood ons zal kunnen scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan. Daarom hield ze erover op en samen reisden ze verder naar Bethlehem. Ik vind het zo mooi, hè? En ook hoe het beschreven staat, hoe Rut vasthoudt aan Naomi. Die liefde van Rut voor haar schoonmoeder, het is prachtig om te zien. En het is dan mooi om te weten dat Rut uiteindelijk zit in het voorgeslacht van David en dus ook in het voorgeslacht van Jezus. De geschiedenis van Jezus en ook de geschiedenis van Rut, die laten ons iets zien van wat onbaatzuchtige liefde is. Het is een liefde die niets terugverlangt. Wij gaan er vaak vanuit dat het functioneert omdat er iets wederzijds is. Als Ria op een gegeven moment niet meer van mij zou houden en lelijk tegen mij gaat doen. Ja, best wel. Dan wordt het natuurlijk voor mij moeilijker om van haar te blijven houden. Zo is dat toch? Dat is wederzijdse liefde, wederkerige liefde. Maar de liefde waar we hier over hebben is helemaal niet afhankelijk van wat er terugkomt. Het is gericht, helemaal gericht op de ander. Jezus heeft zijn leven voor de mens gegeven. Zelfs voor de soldaten die hem sloegen en die hem bespotten. Zelfs voor de moordenaars die naast hem hingen. Zelfs voor de fariseeën en schriftgeleerden. Als ze zich tot hem zouden bekeren, dan heeft hij zijn leven ook voor hen gegeven. En bij Rut, het maakte haar niet uit wat Naomi zei. Ze hield onbaatzuchtig van haar en ze wilde bij haar blijven. Ze verwachtte helemaal niets terug. Dus als we het hebben over de liefde als vrucht van de geest, dan gaat het daarover. Dan gaat het over onbaatzuchtige liefde. Ik las een hele mooie definitie ervan. Er stond, onbaatzuchtige liefde, dus deze liefde, schept volledige, onvoorwaardelijke ruimte en vrijheid, zodat de ander helemaal zichzelf kan zijn. Dat is mooi, hè? Dus dat je de ander zoveel ruimte en vrijheid gunt en geeft, dat hij helemaal zichzelf kan zijn. Betekent dus ook dat die liefde van Jezus erop gericht is, want dat is ook die onbaatzuchtige liefde, dat jij onvoorwaardelijke ruimte krijgt, volledige vrijheid krijgt om helemaal jezelf te zijn. Dat is toch geweldig om dat te beseffen. We hadden het net heel even over het keurslijf wat in sommige kerken op mensen wordt gelegd. Dat is het omgekeerde van wat Jezus beoogt met zijn liefde. Het richt zich op de behoeften van de ander. En het zoekt wat het beste is voor de ander. Dat is toch prachtig, hè, die liefde. En, ook belangrijk, de ander heeft de vrije keus om deze liefde te beantwoorden of niet. Dat is dus wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft alles aangeboden en hij zegt, je bent helemaal vrij om mij te volgen of niet. Het moet niet. Ik leg geen druk op je, je mag er zelf voor kiezen. Het is dus eigenlijk het omgekeerde van egoïsme, want daar heeft het mee helemaal niets mee te maken meer. Ja, als dan Paulus zegt van je moet de ander lief hebben, dan is dat best wel een hele opgave. En daarom is het juist zo mooi om te beseffen dat wanneer je Gods geest toelaat, dat hij dat in je gaat bewerken. Kijk maar. Oh, hier hebben we ze nog even. Daar gaat Orpa, die loopt weg. Die gaat terug naar Moab. En Rut gaat mee met de Omi. Hij schrijft ook tegen de Romeinen in zijn brief. En als we op God vertrouwen, zal hij ons nooit teleurstellen, want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven. Nou, hoe duidelijker kan het niet, hè? Dus Gods liefde, die onbaatzuchtige liefde, heeft hij in ons hart uitgestort, zodat wij met die liefde anderen lief kunnen hebben. Als je spreekt over de liefde, dan kan je eigenlijk niet om dat hoofdstuk in 1 Korinthe heen, 1 Korinthe 13. Dus die wil ik graag voorlezen. Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Dus dat gaat over tongentaal. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niks voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen. En stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Zo. Dat is dus die liefde die God met zijn Heilige Geest in je uitstort. Salomo, die kon er ook wat van. Die heeft ook een ode gebracht aan de liefde. Zijn hooglied. Draag me dicht op je hart, dicht bij je, zoals je een armband om je arm draagt. Want de liefde is net zo sterk als de dood, je kunt er niet aan ontkomen. Het verlangen van de liefde is als vuur, een vuur dat door de Heer is aangestoken. Er is geen water dat het vuur van de liefde kan blussen. Er is geen rivier die de liefde kan doven. Als een mens die liefde zou willen kopen met alles wat hij bezat, zou het nog steeds niet genoeg zijn. Hij zou worden weggestuurd. En die liefde, die krijgen wij gratis en voor niets door gewoon ons open te stellen voor Gods geest. Ik zei net al die aspecten van de geest, hier, ik heb ze hier nog wel eventjes opgeschreven. die eigenlijk zo belangrijk zijn voor je eigen leven, maar ook voor je leven met anderen. Die zijn allemaal samen te vatten in die liefde. Ze worden eigenlijk allemaal daarin vervuld. Eigenlijk is dan de vraag, wat wil je? Wat wil jij? Zie je uit naar het openbaar komen van die vrucht, van deze eigenschappen in je leven? Herken je er al iets van? Komt er al iets van tevoorschijn? Bij ons begon dat in het voorjaar bij de eerste storm, dat de eerste hele kleine kastanjes naar beneden kwamen. Er kwam iets tevoorschijn van die vrucht. En nu zien we de volgroeide vrucht. Maar het is best wel moeilijk om dat van jezelf te zeggen, toch? Om te zeggen van, nou ja, ik ben eigenlijk best wel vriendelijk. En ik heb best wel heel veel geduld. En ik zie toch ook wel dat die trouw best wel bij mij tevoorschijn komt. Dat is niet zo makkelijk, hè, om dat van jezelf te zeggen. Maar dan is het mooi dat wij die vrucht ook bij elkaar mogen waarnemen. Dus misschien is het goed om gewoon ook eens tegen degene, tegen een ander te zeggen van wat je allemaal tevoorschijn ziet komen. Want dan is het een hele objectief, misschien niet helemaal objectief, een objectieve boodschap van een ander over wat hij ziet gebeuren in je leven. Want op het moment dat die vrucht tevoorschijn komt, dan kunnen anderen hem toch zien. Dan zien anderen dat toch. En het is toch heel mooi dat als wij dat bij elkaar tevoorschijn zien komen, dat we mogen weten dat anderen het dan ook kunnen zien. Juist degene die misschien op zoek zijn. Degene die op zoek zijn naar verdieping in hun leven. Degene die op zoek zijn naar God. Die kunnen dan toch aan ons zien hoe het is en hoe God is en wie die is. Als je ernaar verlangt dat Gods geest meer in je kan werken. Als je ernaar verlangt dat je meer en meer op Jezus gaat lijken. Als je ernaar verlangt dat die geweldige liefde waar we het hier over gehad hebben van God nog meer gestalte in je krijgt. Dan moet je je gewoon openstellen voor die verdere vervulling van de Heilige Geest. Je kan het gewoon aan Jezus vragen of hij je verder wil vervullen met zijn geest. Want God die biedt het je aan. En het kost helemaal niets. Ook een stukje onbaatzuchtige liefde. Hè? Ja. Amen. Ik dank u, Heer, dat u uw evangelie eigenlijk zo duidelijk is, maar ook zo eenvoudig. Want u geeft ons gewoon alles wat we nodig hebben. U wil al die eigenschappen die horen bij die vrucht van de geest. Heer, u wil niets liever dan dus dat ze in ons tevoorschijn komen. U wil niets liever dan ze in ons ontwikkelen. Zodat wij ware getuigen zijn van wie u werkelijk bent. Zodat mensen om ons heen gaan herkennen wie u bent. Dat we niet bang hoeven te zijn voor u. Maar dat het juist de moeite waard is om met u om te gaan. En ik dank u, Heer, dat u ons daarbij wil zegenen. In Jezus' naam. Amen.